Goedemorgen, fijn dat ik weer bij jullie mag zijn. Degenen die mij niet kennen, misschien toch goed om mezelf even voor te stellen. Mijn naam is Gerrit Houtman. Ik ben verantwoordelijke van het centrum Bethesda in Genk en in Antwerpen. Het hulpverleningscentrum in Vlaanderen, christelijk hulpverleningscentrum. Ik ben eigenlijk therapeut en pastor. En daarnaast ben ik ook nog verantwoordelijke van een eigen gemeente in Meeuwen-Gruitrode. U weet allemaal waar Meeuwen-Gruitrode ligt? Oh, daar. Het is het mooiste plekje van Belgisch Limburg. Oké, iets over ons werk. Dit jaar bestaan wij 40 jaar. 40 jaar bestaat het werk van Bethesda al in Vlaanderen. En we zijn heel dankbaar dat we dat mogen vieren. En we nodigen u van harte uit om met ons mee te vieren. En u krijgt van mij allemaal een uitnodiging aan het eind van de dienst. Zaterdag 19 oktober vieren we dat bij ons in Genk. Genk weet u toch wel te liggen? Oh. En anders kijkt u even. Ah, trouwens, met de GPS is allemaal geen probleem meer. U komt er vanzelf. Dus van harte uitgenodigd zaterdag 19 oktober... ons jubileum in Genk. Oké, dat is eventjes zo over het werk van Bethesda. Ik wil met u spreken over de hoop. En we gaan een gedeelte lezen uit Romeinen hoofdstuk 5. Romeinen hoofdstuk 5, vers 1 tot 5. Dus de Romeinenbrief, hoofdstuk 5... Daarvan het eerste vers tot en met het vijfde. En ik hoop dat u allemaal een Bijbel bij u hebt en houden het daarbij, want we gaan zo systematisch die vers ook doornemen. En daarna gaan we nog naar Romeinen 8, maar we beginnen bij Romeinen 5. Romeinen 5, vers 1. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar we roemen ook in verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Pinkster is het feest van de hoop. Maar eigenlijk alles wat we doen, dat doen we eigenlijk vanuit hoop. We gaan naar de winkel en we doen dat in de hoop dat wat wij willen daar te verkrijgen is. We bellen een bepaalde firma op en we hopen dat de dienst die wij willen, dat die voor ons verrichten, dat mogelijk is. En zo is eigenlijk alles wat we doen, doen wij in hoop. U bent vanmorgen hier naar de samenkomst gekomen in de hoop dat het voor u een opbouwende samenkomst gaat zijn. Anders zat u hier niet. En ze doen eigenlijk alles. Hè? En dat onderscheidt ons van de dieren. Wij leven uit verlangen, wij leven uit hoop. Wij kunnen ons dat verbeelden, we kunnen ons dat zelfs voorstellen. En we strekken ons daarnaar uit. Nu, hoop is niet een passief verlangen. Hoop is altijd gekoppeld aan bepaalde handelingen. Je verricht handelingen waarmee je uitdrukt dat je hoop hebt. Ja? Je hebt hoop dat je vanmorgen gezegend wordt. En je hebt de handeling verricht namelijk door op de fiets of in de auto te stappen en hier naartoe te komen. En eigenlijk al vanaf onze geboorte begint dat eigenlijk al. Vanaf de geboorte begint het al dat men aandacht wil, dat men iets wil verkrijgen. Kinderen doen dat door te schreeuwen en de ouders wakker te houden. In de puberteit door met diezelfde ouders ruzie te maken. En later als men zelf kinderen heeft te vragen of we hen willen helpen met het opvangen van hun kinderen. En het is vooral interessant om te kijken hoe kleine kinderen hun wereld verkennen en deze voor hen weten in te palmen. Ik heb 4 kleinkinderen, de mooiste kleinkinderen van heel de wereld. Gelijk weer discussie. En ik zie hoe zij proberen hun wereld te verkennen en te ontdekken van wat is allemaal mogelijk. En voortdurend zijn ze bezig hun grenzen te verleggen. Zoals onze Mats pas bezig, we hebben een tuinpoortje en we hebben het slot hoog gemaakt dat ze er niet bij kunnen. Dat was veilig. Maar hij was heel slim geweest, hij probeerde daarbij te kunnen. En dat lukte me niet, maar toen had hij iets gevonden, het fietsje ervoor zetten en op het fietsje gaan staan en dan lukte het wel. Maar zo zijn kinderen. Ze willen iets verkrijgen en ze doen er alles voor om zo ver te komen. En is het niet linksom, dan rechtsom, maar ze zullen hun doel bereiken. En ik weet niet hoe het in uw leven is. Misschien hebt u in de jeugd grote doelen gehad, verlangens, idealen. En misschien dat het nu met ouder worden dat het allemaal wat minder is. Maar je blijft hopen, je blijft verlangens hebben. Want anders leef je niet meer. Oké. Nu terug naar het geloof. U bent allemaal gelovig geworden door te gaan hopen. Iemand heeft u het evangelie verteld, of u bent op de een of andere manier daarmee in aanraking gekomen en u bent beginnen te hopen. En dat is de reden waarom u tot bekering bent gekomen. U hoopt misschien dat u van negatieve gevoelens bevrijd zou worden, van bepaalde schaamte of schuldgevoelens waar u last van had. U hoopte misschien dat uw leven een andere wending zou nemen, dat het financieel beter met u zou gaan. Of dat uw huwelijk gered zou worden. Of dat je een partner zou vinden. Of de hoop dat er voor je gezorgd zou worden. Want ja, dat waren toch allemaal van die lieve mensen, die christenen. Je hoopte dat je innerlijke genezing zou ontvangen. Of dat je lichamelijk genezen zou worden. En misschien dat die hoop misschien niet eens zo heel concreet was. Maar je hoopte in ieder geval dat er iets in je leven zou gaan veranderen. Nu zit er aan de hoop 2 kanten. Allereerst moet datgene wat je hoopt enorm sterk voor je zijn, enorm belangrijk. De psycholoog Rick Snyder die zegt de willpower, je moet willpower hebben. Er moet een kracht in je zijn dat je iets wilt, dat je iets verlangt en dat moet heel sterk zijn. Daar moet je heel sterk voor gemotiveerd zijn. Maar zegt hij, je moet ook een plan hebben, er moet ook een strategie zijn om dat doel te bereiken. En dat, hij noemt dat willpower. Dus willpower en weepower, je hebt het allebei nodig om tot dat doel te komen. Willpower is die sterke motivatie en weepower is een strategie, het plan, hoe je dat wilt bereiken. En je ziet heel veel mensen die wel bepaalde wensen hebben en dan willen ze dit en dan willen ze dat, maar ze voeren het niet uit. En dan zie je eigenlijk dat de willpower heel zwak is, maar vooral de weepower. Geen plannen om dat concreet om te zetten. Als je ergens wilt geraken, zul je ook een weg moeten gaan. Als je een baan wilt hebben, dan zul je moeten gaan solliciteren. Je zult stappen moeten gaan nemen om dat doel te bereiken, anders gebeurt er niets. En als je een relatie wilt, dan zul je contact moeten zoeken met iemand waar je wat voor voelt. Nu, daarom is het zo belangrijk in de opvoeding dat ouders hun kinderen motiveren allereerst in hun verlangen, dat ze dat heel erg doen, van je kunt dat en dat is fantastisch en doe dat maar en we staan achter je. En tegelijkertijd dat ouders hun kinderen ook helpen hoe ze dat moeten doen. En dan gaat soms nog wel eens een keer mis, dat ouders wel enorm die willpower stimuleren, maar niet altijd, want kinderen hebben geen willpower, kinderen weten niet hoe ze dat moeten bereiken en dat te weinig gestimuleerd wordt. Dat ouders als het ware zeggen, ja, misschien kun je het op die manier doen, of misschien kun je het op die manier doen, of probeer het eens zo. Dus ouders moeten zowel de wil als de weepower van een kind stimuleren. Nu, dat geldt ook voor ons geloof. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Dat zegt de Hebreeënbrief. Dus je zult eerst moeten hopen voordat je kunt geloven. Daarom Uw bekering is niet begonnen met geloof, uw bekering is begonnen bij hoop. En door die hoop kwam u tot geloof. En om tot uw doel te komen, en dat is ontzettend belangrijk, om tot uw doel te komen in uw leven, is zowel willpower als weepower nodig. Van, ik wil door God gebruikt worden. Mijn verlangen is om mij in te zetten voor het koninkrijk van God. Tegelijkertijd zul je na moeten gaan denken van, welke strategieën heb ik? Welke vaardigheden heb ik? Welke plannen heb ik? Maar we kunnen we elke morgen zeggen, God, hier ben ik. Ik wil u dienen. Ja, ik geef me helemaal aan u. En vervolgens gebeurt er niks. En volgende zondag zeg je weer, Heer, hier ben ik. Ik geef me helemaal aan u. Maar je zult een plan moeten hebben. En God daagt je ook uit om plannen te maken. Oké, zegt God, prima, fijn. Fijn dat je mij wil dienen. En hoe wil je dat gaan doen? En het gevaar is dat heel veel christenen zeggen, ja, maar ik wacht op een briefje uit de hemel. Want ja, ik zou wel eens fouten kunnen maken. Dat als God mijn concreet plan uit de hemel laat neerdalen, dan zal ik dat wel uitvoeren. Maar zo werkt het niet. God geeft ons de vrijheid om onze eigen weepower te zoeken. Zoals dat bij ons past. Zoals ook kinderen zelf moeten ontdekken wat hun gaven zijn. En waar ze goed in zijn, wat hun talenten zijn. En waar hun verlangens liggen. En dat is leuker met de lagere schoolleeftijd. Ik weet niet of je dat nog weet. Dan breng je ze eerst naar de muziekles en dan breng je ze naar de sport en de voetbal. En volgend jaar willen ze weer gaan zwemmen en elke keer willen ze weer iets anders gaan doen. En dat is eigenlijk goed, want kinderen moeten eigenlijk allerlei dingen gaan ontdekken, meemaken om te ontdekken wat bij hen past. En zo is het ook met ons. Heel veel christenen zijn passief. Passief omdat ze wel een verlangen ergens hebben. Maar ze zetten het niet om in een strategie, ze zetten het niet om in een plan. En hoe is het in uw leven? Hebt u een duidelijk plan hoe u weet hoe u het koninkrijk van God gaat dienen in uw leven? We gaan eens kijken naar het Bijbelgedeelte. Romeinen 5. Het begint met de hoop. Wij roemen in de hoop. Zegt Paulus. En roemen, dan moet je echt zien zoals het staat. Roemen is ergens over opscheppen. Ergens over enthousiast zijn. Het ergens over uitschreeuwen. Ja, ik ga ervoor. Ik ben enorm geraakt door de hoop. Ik ben enorm geraakt door het feit dat God mij wilt gebruiken. Ik ben geraakt door de Heilige Geest. Ik ben geraakt door de liefde van God. En ik ben er enthousiast over. En als ik dat al kon bereiken vanmorgen, dat u enthousiast wordt voor Jezus, dan ben ik al heel content. Dat was de eerste stap. We moeten roemen in de hoop. En als u gaat zeggen, ja, ik ben christen en nu moet ik iets gaan doen voor God. Ja, ik weet niet of het mij gaat lukken. Ik vind het allemaal ook heel moeilijk christen zijn. Moeilijk op mijn werk, moeilijk in mijn familie. Dat is niet roemen in de hoop. Amen. Roemen in de hoop, dat is dan dat je enthousiast bent. Dat je erin gelooft. Dat je er blij om bent. En dat is het eerste wat God aanraakt. God wil ons allereerst in passie brengen. God legt u geen moeilijke dingen op. God eist niks van u. God wil dat u in passie komt voor hem. Zoals hij in passie is voor u. Roemen in de hoop. Enthousiasme. En als dat er niet is, dan gaat u bidden, dan gaat u beknieën. En zegt, God geef mij die passie. Zorg dat ik weer enthousiast word. Dat ik kan roemen in de hoop. En dat ik daarover kan spreken. En dat ik andere mensen kan duidelijk maken hoe blij ik ben. Daar begint het mee. Dat is de eerste stap. En die kunt u nooit overslaan in uw leven. Want daar begint alles mee. Het diepe verlangen. Dat ik ten volle gebruikt word. Voor het koninkrijk van God. En dat alles in mij wakker wordt. Elke gave, elk talent, elke creativiteit, elke vaardigheid, dat het naar buiten komt. En dat niets wat in potentie in mij verborgen is, dat dat verborgen blijft. Dat is wat we moeten doen. Bent u enthousiast? Oké, dat is de eerste stap. In België zeggen ze, je moet ergens over stoeven.
Kent u dat? Is dat een Limburgse woord? Stoeven, ergens over opscheppen, ergens. Trots op zijn, fier zijn. Hè? Voilà, dat is de eerste stap. Dan de tweede stap. De tweede stap is verdrukking. Verdrukking. Nee, wacht even. Wij hopen. Mag je nu op alles hopen? Hè? Mag je nu op alles, mag je zomaar alles verlangen? En heel veel christenen zijn daar geremd in. Want ze zeggen, kijk, zo is het ook ons vroeger geleerd. Alles wat God wil, dat wil ik niet. En alles wat ik wil, dat wil God niet. Alsof God en de mens concurrenten zijn. Maar dat is de grootste leugen die er is. Want al uw verlangens die in uw hart leven, die heeft God in u gelegd. Ik heb het niet over begeerten die van buiten komen. Ik heb het over verlangens. Al uw verlangens zijn van God. En als je kleine kinderen ziet met al hun verlangens en wensen, prachtig. Dat betekent dat er levenskracht in zit. En als een kind niks wil, als een kind maar wat apathisch in een hoekje zit en niks wil, dan voelen we ons niet goed. Want dan denken we, er is iets mis met dat kind. Normaal hoort een kind levenslustig zijn en iets te willen. God zegt, vraag alles maar wat je wilt. Maak al uw verlangens met dankzegging bij Gods bekend. Er is niets in u waarvan God zegt, sorry, hey, maar nu vraag je wel iets te veel. Dat zit niet in het pakket. Daar moet je extra voor betalen. God zegt, alles. Er is geen enkel verlangen in uw hart waar God geen respect voor heeft. Zelfs als u zegt, ik heb een verlangen om geëerd te worden. Wel, de Bijbel zegt dat God u wil eren. Elk verlangen in uw hart zal God respecteren. Er is maar één ding wat God zegt. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere krijgt u bovendien. Dat is het enige. Het koninkrijk van God. Als dat bij u in de eerste plaats staat, dan is elk verlangen in uw leven gerechtvaardigd. En er is niets wat niet gelimiteerd is in uw leven. God zegt, kom maar. En ik zal het vervullen. Alles mag u hopen. Er is geen enkele fantasie in uw hoofd waarvan God zegt, dat is een beetje te gek. Als Petrus ook op het water wil wandelen, dan zegt Jezus niet, sorry, dat is voor een andere categorie. Dat is alleen voor de grote baas. Dat is niet voor jou. Jezus zegt, kom maar, wandel maar op het water. We hebben het vanmorgen nog gezongen. Wandelen op het water. Oké, tweede fase, de verdrukking. Nu, zodra je iets wilt bereiken in je leven, zodra je een bepaald verlangen hebt, ontmoet je verdrukking. Dat wil zeggen, er komen blokkades die je moet overwinnen. Je wilt bijvoorbeeld autorijden en je denkt, dat gaat mij wel lukken. En de eerste autorijles en je stapt achter het stuur en je denkt, dat gaat mij wel lukken. En je merkt opeens, ja, het is toch niet zo simpel. En je hebt nog wat extra lessen nodig. En nadat je 3 keer gezakt bent, dan denk je, oh, het is toch niet zo simpel. Dus je ontmoet altijd weerstanden, want je loopt aan tegen je eigen beperkingen. Je kunt wel iets willen, maar dat is nog niet dat je het kunt. Verdrukkingen zijn eigenlijk de normale blokkades die je tegenkomt op weg naar je doel. En dat is goed. Ik hoop dat u veel verdrukking hebt in uw leven. Dat u veel weerstanden hebt. Want dat zijn uitdagingen voor u om te groeien. Je hebt het nodig. En soms is het kritiek van mensen. Soms zijn het is de tegenstand. Soms krijg je conflicten. Soms zien mensen uw ideeën helemaal niet zitten. Soms wijzen ze u af. Oké, maar wees daar blij om. Dank God daarvoor, want u kunt groeien. Want het gaat niet zonder verdrukking. Waarom? Omdat in de verdrukking duidelijk wordt hoe sterk uw willpower is. Uw motivatie zal daardoor blijken. Als u bij het minste probleem uw verlangen al opgeeft, dan heeft blijkbaar dat verlangen geen enkele waarde. Maar als u gaat knokken en gaat vechten voor dat doel, voor dat verlangen wat God in uw hart gelegd heeft, dan weet u, dit is de moeite waard. En dan krijg ik nog zoveel tegenstand en nog zoveel problemen, ik zal ervoor gaan. Verdrukking moeten we dus niet alleen maar zien als vervolging. We krijgen allemaal, bij elk verlangen, krijgen wij weerstanden die wij moeten overwinnen. En misschien solliciteer je voor een bepaalde baan. En misschien ben je al 5 keer afgewezen. Maar als het die baan is die je wilt hebben, dan ga je ervoor, dan ga je door. Want je wil die baan hebben, of je wil dat meisje hebben, of wat dan ook. En alles wat je wilt, ga je proberen, je gaat alles op alles zetten om tot je doel te komen. Verdrukking maakt eigenlijk duidelijk, meen je echt wat je hoopt? Is het je alles waard? In de Bijbel staat het verhaal van die kostbare parel. Die koopman die die kostbare parel heeft gevonden en daar alle prijs voor moet betalen. Alles wat hij heeft verkoopt hij om die ene parel te vinden. Wat is werkelijk de betekenis van uw leven? Wat is de zin van uw leven? Waar gaat het om bij u? Wat is het doel van uw leven? Waarvoor bent u bereid om de prijs te betalen? En weet je, tegenstand zal of je verlangen aanwakkeren, of het zal je verlangen verzwakken. Maar het zal nooit neutraal blijven. Als er tegenstand in uw leven geweest is deze week, als er problemen zijn geweest deze week, is uw verlangen naar dat doel groter geworden of is het verzwakt? Derde fase. De derde fase is, de Bijbel zegt hier, volharding. In vers 3 staat, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat we weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. Volharden is een heel mooi woord. Volharden is niet met gebalde vuisten en met tanden op elkaar maar doorzetten en proberen vol te houden en te overleven. Volharden is eigenlijk dat je gaat kijken van, ben ik bereid om dit hoogste prioriteit te geven? Volharding is eigenlijk dat je werkt aan waypower. En dat je merkt van als het niet linksom gaat, dan maar rechtsom. Maar ik zal tot mijn doel komen. Volharding is eigenlijk dat je steeds meer gaat focussen op dat doel. Dat dat doel steeds meer belangrijker wordt en alle andere dingen worden minder belangrijk. Je leert prioriteiten stellen. Maar je kunt niet alles dingen tegelijk doen. Je kunt niet zeggen van, ik wil dat examen halen, kost wat het kost. En tegelijkertijd zeggen, ik wil naar feestjes en op vakantie gaan. Je zult keuzes moeten maken in je leven. En zo ook met de christen zijn. Als het koninkrijk van God, en speciaal die plaats binnen dat koninkrijk van God, wat God u heeft toegewezen, als dat uw hoogste doel is, als dat uw diepste verlangen is, als uw passie daarnaar uitgaat, dan zult u daar een prijs voor moeten betalen. En dat is volharding. Bent u bereid om een prijs te betalen? Bent u bereid om dingen los te laten om dat ene te winnen? Het koninkrijk van God is niet waarvan God zegt van, doe alle leuke dingen en dit krijg je er nog bij. God zegt, dit is de kostbare parel. Ben je bereid om de prijs te betalen? En misschien ben je heel erg teleurgesteld op dit moment in je geloof. Teleurgesteld in God, teleurgesteld in je geloof, in jezelf, in de kerk, weet ik het allemaal. En misschien komt dat omdat je niet de prijs wil betalen. Omdat je de prijs nogal hoog vindt. Maar een doel vraagt. Hè? Hoe is dat nu met die man die daar de 11 steden tocht aan het zwemmen is? Ik heb er toch enorm veel bewondering voor. Hè? Amai. Voor de tweede keer. Hè? Voor de tweede keer kan het mislukken. Ik weet niet of hij nog bezig is aan het zwemmen. Wanneer het de eindstreep is. Maar dat vind ik, dat is een prachtig voorbeeld van iemand die de prijs wil betalen. En zo is het ook met ons. Willen wij de prijs betalen? Gaat het voor ons erom? Willen wij volharden? Willen we dat leren? Vierde fase. De vierde fase is dat de volharding leidt tot, zoals het hier staat, ondervinding. Dat is een beetje een moeilijk woord. Ik vertaal het, zoals ik ook ergens in de andere vertaling heb gelezen, met karakter. Als u de weg gaat van hopen, door de problemen heen gaan, volharden, prioriteiten stellen, dan kom je tot karakter. Je kunt niet rechtstreeks aan je karakter werken. Je kunt niet zeggen van, ik ga proberen een beter mens te worden. Ik ga wat vriendelijker zijn, wat zachtmoediger, wat liever of wat vrolijker of weet ik veel wat. Je kunt niet rechtstreeks aan je karakter werken. Je kunt proberen, maar na een jaar merk je, het is alleen maar erger worden. Wat je wel kunt doen is een doel stellen in je leven en daarvoor gaan. En naarmate je werkt aan dat doel in je leven, verandert je karakter. Natuurlijk als je een slecht doel hebt gekozen, zou je karakter ook veranderen. Als je zegt van, ik wil zo rijk mogelijk worden ten koste van alles, dan zal dat je karakter veranderen. Maar niet ten goede. Maar als je goed doel in je leven gekozen hebt, zal je karakter veranderen. Dat gaat vanzelf. Het leidt, je zult een ander mens worden, hoe doelgerichter je leeft. En als er geen verandering in je leven zit, dan heeft dat te maken met dat je geen doel hebt. Niet dat je slecht bent, niet dat je niet bereid bent om te veranderen. Daar heeft dat niets mee te maken. Het heeft ermee te maken dat je niet gefocust bent op het doel wat God in je hart gelegd heeft. Ga ervoor. Oké, dat zijn de 5 stappen. En als die stappen in je leven vervuld zullen worden, dan komt er weer hoop, zegt de Bijbel. Want de ondervinding leidt weer naar hoop. En de hoop beschaamt niet. Hoop leidt uiteindelijk weer tot meer hopen. Want God wil dat ons leven gedreven wordt door hoop. Alles wat je doet, dat hoop de energie van je leven is. Nou, en nu komen we bij het belangrijkste punt van de preek. Waarom lukt dat? Wel, zegt Paulus, dat komt omdat de Heilige Geest in ons hart is uitgestort. Daardoor lukt dat. De Heilige Geest is in je leven gekomen. En sterker nog, de liefde van God is in je hart uitgestort. De liefde van God is de drive van uw hoop. De liefde van God is de drive van uw hoop. Weet u, hoe ontwikkelen kinderen een heel sterk hoopgevoel in hun leven? Zowel de willpower als de weepower. Doordat ze ouders hebben die enorm in hen geloven. En hen steunen, en adviezen geven, en hen bijstaan. En waar ze telkens opnieuw op terug kunnen vallen. Dus hoe gezonder hun background is, hoe gezonder als waar de supportersgroep in hun leven is, hoe meer ze zich zullen ontwikkelen en hoe sterker hun hoopgevoel zal zijn. Want ze ontmoeten frustraties, maar als dan ouders aanwezig zijn om hen te helpen om die frustraties te overwinnen en hun wegen aanwijzen, dan zullen ze groeien. Wel, zo is het ook met ons. God zegt, het eerste wat je nodig hebt is mijn liefde. En anders red je het niet. Je hebt mijn liefde nodig. Ik hou van je. Wij zetten kinderen op de wereld en we kunnen ze geen enkele zekerheid bieden. We kunnen niet de zekerheid geven dat ze nooit gepest zullen worden, dat ze nooit teleurgesteld worden, dat ze nooit moeilijkheden in hun leven zullen ondervinden, dat ze nooit ziek zullen worden. We kunnen hen niets garanderen. Maar 1 ding garanderen we. We houden van je. En dat doet God ook. God stuurt je de wereld in en God zegt niet, het gaat allemaal voor de wind en je gaat alleen maar succes hebben en iedereen zal vriendelijk voor je zijn en er zal nooit een boos woord vallen en je gaat overal een gebaande weg vinden. Dat belooft God niet. God zegt, er zijn ontzettend veel moeilijkheden. God is heel realistisch, maar hij zegt, ik hou van jou. En daarom gaat het lukken in je leven, omdat ik van jou hou. Het slagen van ons leven, het slagen van ons christen zijn hangt af van de liefde van God, niet van ons. Niet van onze toewijding, niet van de keuze die wij maken, van zijn liefde. En daarom zegt God, laat je alsjeblieft vervullen met de Heilige Geest. De Heilige Geest wil u vervullen. De Heilige Geest is niet gekomen om u op uw fouten te wijzen. Dat denken heel veel mensen. Dat de Heilige Geest en ons geweten dat het synoniemen zijn. De Heilige Geest is niet gekomen om u op uw fouten te wijzen. De Heilige Geest is gekomen om u duidelijk te maken hoeveel de Vader van u houdt. Dat is wat de Bijbel zegt. Er staat nergens in de Bijbel dat de Heilige Geest er is om u op uw fouten te wijzen. Ja. Het is goed dat u uw fouten inziet, daar niet van. Ja. En de geweten is ook goed, hoewel het geweten ook door de zonde is aangetast. Nee, de Heilige Geest is gekomen doordat u hoop krijgt. Doordat God van u houdt. En daarom is het zo belangrijk, laat u vervullen met de liefde van God. Laat u vervullen met de liefde van God. Laat het toe dat je werkelijk geraakt wordt door de liefde van God. En elke keer opnieuw moet dat ons gebed zijn. Heilige Geest, kom in mijn hart. Vul mij opnieuw. Vul mij opnieuw met uw liefde. En dat is het enige wat God eigenlijk tegen u zegt. Laat mij van je houden. Want als ik van jou hou, dan krijg jij hoop. En dan kun jij door die verdrukking heen. En dan kun jij volharden. En dan gaat je karakter veranderen. En dan krijg je opnieuw hoop. En dat hele levensproces wat je nodig hebt, waarvoor je bestemd bent, dan wordt telkens weer op gang gezet door die liefde van God. En telkens opnieuw moeten we terug. Er wordt van mij gehouden. En God staat achter mij. God gelooft in mij. En God stimuleert mij. In elke situatie is hij aanwezig om mij op de goede weg te leiden. God geeft zijn geest opdat wij zouden hopen. Dat is de bedoeling. En als u misschien de handdoek in de ring hebt gegooid, als u gestopt bent, ga weer hopen. Want er wordt van u gehouden. Want wij zijn geroepen om hoop te brengen in deze wereld. De apostel Petrus zegt het zo. Dat wij ten alle tijde verantwoording moeten kunnen afleggen van ons geloof. Nee, dat staat er niet. Van de hoop die in u is. Wij moeten vertellen aan de mensen waarop wij hopen. Waarom wij hopen. Kunnen zeggen, ja, wij hopen dat we later naar de hemel gaan. Maar dat is niet hopen. Natuurlijk gaat u naar de hemel, maar dat is niet hopen. Dat geeft geen enkele spanning in uw leven. Maar als u zegt, God gaat iets doen in mijn kinderen. God gaat mij de juiste partner geven. God gaat mij genezen. Dan kom je in een spanningsveld. Dan kom je in het spanningsveld van waar je nu staat en de vervulling van die belofte. En dat wil God. God wil dat je in spanning komt, dat je in dat spanningsveld komt. En die hoop, dat is wat wij de wereld moeten duidelijk maken. De wereld is trouwens niet geïnteresseerd in onze dogma's en ideeën en onze waarheden. En hoe onze kerk eruit ziet en wat wij allemaal geloven. Dat interesseert hun geen bal. Maar wil wel weten waarom wij zo blij zijn en waarom wij enthousiast zijn. En waarom wij ervoor gaan in ons leven. De wereld is geïnteresseerd in onze drive. Wat is de drive van ons leven? Wel, vertel dat. Waarop je hoopt. Wat je nog allemaal wilt realiseren in je leven. En wat je verwacht aan het van het Koninkrijk van God. Dat is onze taak. Mensen hoop geven. De wereld is op dit moment enorm ontredderd. Ja. En men zoekt schijnzekerheden. Vandaar dat er zoveel de rechtspopulistische partijen het op dit moment in Europa enorm winnen. Waarom? Daar wordt hun een schijnzekerheid beloofd. Wij gaan de wereld beter maken. Volg de leider. Ja. De wereld is ontredderd. Ze hebben geen zekerheden. Ze hebben geen hoop. En het is aan ons om de hoop te laten zien die in ons leeft. Waarom wij enthousiast zijn. Waarom wij geloven dat het Koninkrijk van God in deze wereld aan het winnen is. Het Koninkrijk van God is het aan het winnen in deze wereld. Niet het Koninkrijk van de duivel. Het Koninkrijk van God is aan het winnen. En elke knie gaat zich buigen en elke tong gaat belijden dat Jezus Heer is. En dat is niet pas als Jezus terugkomt, dat is in deze tijd. Steeds meer knieën buigen voor Jezus, steeds meer mensen geloven dat Jezus Heer is. Dat is wat in deze wereld is gaan gebeuren. Onze hoop, daar gaan wij voor. We gaan nog een gedeelte lezen uit de Romeinenbrief. Anders hebt u te weinig bijbelstudie meegekregen. Romeinen 8, vers 23. Dus een paar bladzijden verder. Vers 23. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Ja, dus we zijn nog in het proces. Hè? Want in die hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als we hopen wat we niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. De Heilige Geest is in ons gekomen. De Heilige Geest is in ons gekomen om te bidden. De Heilige Geest is niet gekomen om u terecht te wijzen. De Heilige Geest is niet gekomen om u te veroordelen. De Heilige Geest zegt, ik ga voor jou bidden. Zoals Jezus in de hemel voor ons bidt, zo bidt de Heilige Geest in ons. Is dat niet mooi? Dat is Pinksteren. En soms word je het gevaar. Soms word je het gevaar, denk je, ja, de Heilige Geest is aan het bidden in mij. Dan merk je die kracht van de Heilige Geest. Dan merk je de voorbeden van de Heilige Geest. Dan merk je iets van de verzuchtingen van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is voortdurend in zorg voor jou. De Heilige Geest is niet boos, die is in zorg voor jou. En als je de mist ingaat, de Heilige Geest is alleen maar in zorg. En hij bidt dan des te harder in jou naar de Vader. En dat is Pinksteren. Wij hoeven het niet te doen. God heeft ons lief. Jezus heeft ons gered. En de Heilige Geest die bidt voor ons. Het is bijna niks meer voor ons. Hè? Alles, God doet alles. En dat is ook het evangelie. God doet alles. En daarom het enige wat we moeten doen is ons hart openstellen en zeggen, Heilige Geest, kom maar. En dat is Pinksteren. Stel uw hart open voor de Heilige Geest. Dan kun je zeggen, natuurlijk, we zijn tot bekering gekomen en we hebben de Heilige Geest ontvangen. Maar God wil ons vervullen met de Heilige Geest. En er is zelfs de meest vervulde christen is nog niet totaal vervuld. Er is altijd nog meer. Veel meer, zegt de Bijbel, dan wij bidden of beseffen. Daarom strek u daarnaar uit. Meer van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is het enige in deze wereld, de enige kracht in deze wereld die je doet. Ja. En we hebben dat nodig. We redden het niet zonder de Heilige Geest. Amen. Ik wil graag een zegen voor u bidden. En ik wil echt bidden dat u vervuld wordt met de Heilige Geest. En dat God u op dit moment aanraakt. En ik nodig u uit om te gaan staan, zodat ik een zegen voor u kan bidden. Kom, Heilige Geest. Wij verlangen dat u onze harten totaal vervult. Dat u ons in bezit neemt. U die voor ons bidt. U die voor de verbinding zorgt met de Vader en de Zoon. Kom in ons. En we danken u, drieëne God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U die heel het werk doet. U die alles gedaan hebt en alles zal doen. En alles tot voltooiing zal brengen. Vul ons op dit moment, Heer. Breek door elke barrière heen. Elke barrière van angst. Laat die verdwijnen in de naam van Jezus. Elke blokkade in ons leven die we opgeworpen hebben. Om maar een schijncontrole te hebben. Breek er doorheen. En dat we het risico nemen. En dat we in de vrijheid gaan staan die u bedoeld hebt. Heilige Geest, raak ons aan. Raak ons aan. Raak een ieder van ons aan. En ik bid u voor degenen die schuldgevoelens hebben. Dat u speciaal die mensen aanraakt. En dat u daar doorheen breekt. En zegt, ik heb jou al lang vergeven. Maar pak, neem aan wat ik jou te geven heb. De volheid van mijn liefde. Stort uw liefde in de hart uit. En we zijn allemaal beschadigd. We zijn allemaal ergens gekwetst door mensen. Heer, maar uw liefde geneest. Stort uw liefde uit. En geneest elke kwetsuur. Elke pijn die we hebben opgelopen. Elke teleurstelling. Elke achterdocht. Elke angst. Genees het op dit moment in de naam van Jezus. Raak ons aan. Raak ons aan. En dat we op dit moment gewaar worden dat u ons aanraakt. Dat u ons lichaam aanraakt. Want u bent de God van genezing. U wilt in ons lichaam werken. U wilt de glorie van u laten neerdalen op ons lichaam. Ons lichaam wat gemaakt is naar het evenbeeld van u. Raak ons aan. Raak ons emoties aan. Onze schaamte en onze schuld. En ons geweten wat zo verstoord is. Dat we weer puur en zuiver worden door het bloed van Jezus. Raak een ieder aan. Herstel relaties. Die moeilijk liggen. Door angst en door achterdocht en door kwetsuren. Herstel het. Geef weer hoop. En ik bid u voor degenen onder ons die moedeloos zijn. Omdat ze al zo vaak geprobeerd hebben. Telkens weer gevochten en geknokt hebben. En zo teleurgesteld zijn. Heer, sla u arm om deze broeder of zuster heen en troost hem of haar. Met uw liefde, met uw genegenheid, omdat u voltooit wat u bent begonnen. Laat de vlam van de hoop weer sterk worden in ons leven. En ik bid u, Heer, dat we op dit moment ons weer gewaar worden dat verlangen wat u in ons hart gelegd hebt, dat doel waarom wij bestaan, dat we dat op dit moment weer helder voor ogen mogen hebben. En dat dat ons weer op dit moment een enorm enthousiasme geeft, een enorme hoop. Wauw, dit is wat God met mijn leven wil. Dit is waarvoor ik besta. Dit is wat God mij heeft toevertrouwd. En dat we die horizon zien en ze naar uitstrekken. Dit is het plan wat God met mijn leven heeft. Heer, dat we vervuld zijn met de kracht van de roeping. De blijdschap over die roeping van u. En zo zegen ik in ieder met de Heilige Geest. Ik zegen jullie met de liefde van God. Ik zegen jullie met genezing. Ik zegen jullie met vergeving. Ik zegen jullie met hoop en met kracht en met wijsheid. De Heilige Geest is alles. En het is niets waar de Heilige Geest geen antwoord op heeft. En wat je ook gaat meemaken de komende week. De Heilige Geest heeft al de weg voorbereid. En God gaat wonderen doen in je leven. God gaat deuren openmaken. God gaat je kansen geven. God geeft wonderlijke ontmoetingen. Want God is ongelooflijk goed. Vader, wij prijzen u voor uw grote liefde. We prijzen u, Heer, dat u in alles voorziet. We prijzen u dat wij uit uw hand zijn voortgekomen en naar u terug zullen keren. We prijzen u dat u alles voltooit wat u in ons gelegd heeft. Heer, dat u prachtige talenten en schone dingen in ons gelegd hebt die u tot een plooi wil brengen. We prijzen u daarvoor, Heer. We prijzen u voor uw goedheid. We prijzen u voor uw vergeving. We prijzen u voor uw grenzeloze liefde. Jezus, we loven en aanbidden u vanwege uw verlossing, dat u het kruis op u hebt genomen, dat u de machten ontwapend hebt, dat u overwonnen hebt, dat u de dood hebt overwonnen en dat wij in vrijheid mogen staan. Heilige Geest, we prijzen u dat u hier aanwezig bent. Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en zal zijn tot in het einde. Amen.